We lezen het heilige woord van de Heere, gemeente, en we slaan opnieuw het boekje Rut open. En we lezen opnieuw het derde hoofdstuk. Rut 3 is de lezing van de Heilige Schrift deze morgen. En Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar: mijn dochter, zoude ik u geen rust zoeken? Dat het u wel gaat? Nu dan, is niet Boas, met wiens maagden gij geweest zijt, van onze bloedvriendschap? Zie, hij zal deze nacht gerst op de dorsvloer wannen. Zo baat u en zalf u en doe uw klederen aan en ga af naar de dorsvloer. Maar maak u de man niet bekend, totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. En het zal geschieden als hij nederligt, dat ge de plaats zult merken waar hij zal nedergelegen zijn. Ga dan in en sla zijn voetdeksel op en leg u. Zo zal hij u te kennen geven wat ge doen zult. En ze zeide tot haar: al wat gij tot mij zegt, zal ik doen. Alzo ging zij af naar de dorsvloer en deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Toen nu Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, zo kwam hij om neder te liggen aan het uiterste van een korenhoop. Daarna kwam zij stilletjes in en sloeg zijn voetdeksel op en legde zich. En het geschiedde te middernacht dat die man verschrikte en om zich greep en ziet, een vrouw lag aan zijn voetdeksel. En hij zeide: wie zijt gij? En ze zeide: ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. En hij zeide: gezegend zijt gij den Heere, mijn dochter. Gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste, terwijl gij geen jonge gezellen zijt nagegaan, het zij arm of rijk. En nu, mijn dochter, vrees niet. Al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. Want de ganse stad van mijn volk weet dat gij een deugdelijke vrouw zijt. Nu dan, wel is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser nader dan ik. Blijf deze nacht over. Voorts in de morgen zal het geschieden, indien hij u lost, goed, laat hem lossen. Maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u lossen, zo waarachtig als de Heere leeft. Leg u neder tot de morgen toe. Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot de morgen toe. En zij stond op, eer dat de een de ander kennen kon. Want hij zei: het wordt niet bekend dat een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Voorts zeide hij: lang de sluier die op u is, en houd dien. En ze hield hem, en hij mat 6 maten gerst, en legde ze op haar. Daarna ging hij in de stad. Zij nu kwam tot haar schoonmoeder, de welke zeide: wie zijt gij, mijn dochter? En zij verhaalde haar alles wat die man haar gedaan had. Ook zeide zij: deze 6 maten gerst heeft hij mij gegeven. Want hij zeide tot mij: kom niet ledig tot uw schoonmoeder. Toen zeide zij: zit stil, mijn dochter, totdat ge weet hoe de zaak zal vallen. Want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleindigd hebben. Tot dusver, gemeente, de lezing van het woord van de Heere. Wij gaan opnieuw luisteren naar een gedeelte uit Rut. En we zijn aangekomen bij het laatste gedeelte van het derde hoofdstuk. Wij luisteren naar de inhoud van de versen 12 tot en met 18. Rut 3, de versen 12 tot en met 18. Ik lees u het beginvers en het slot. Het 12e vers. Daar is Boas aan het woord. Nu dan, wel is waar dat ik een losser ben. Maar er is nog een losser, nader dan ik. Tot en met het 18e vers, het slot van het hoofdstuk. Toen zeide zij, en dat is Naomi, toen zeide zij tot Rut: zit stil, mijn dochter, totdat gij weet hoe de zaak zal vallen. Want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleindigd hebben. Tot zover. al heel wat keren, gemeente, jongens en meisjes, al heel wat keren hebben we geluisterd naar de inhoud van het boekje Rut. De geschiedenis van die jonge weduwe uit Moab, die met haar schoonmoeder optrok naar de landstreken van Juda en Benjamin, naar Bethlehem, en die op de grens van Moab en Israël de gelofte deed en de belijdenis aflegde dat ze Bet Naomi wilde zijn. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. We hoorden dat ze heel ijverig aren ging lezen op de akker van Boas. En inmiddels hebben we ook gehoord uit het derde hoofdstuk dat wat er die nacht gebeurt op de dorsvloer van Boas, waar zij, die Moabitische dienstmaagd, Boas zelfs vroeg of hij zijn vleugel over haar wilde uitspreiden. Dat is, of hij haar tot zijn vrouw wilde nemen. We zijn het misschien langzamerhand een beetje vergeten te bedenken in welke tijd dit alles plaatsvond. Begin van de prekerserie hebben we dat toch wel geaccentueerd, maar ik wil het nog een keer doen, gemeente, om het scherp voor ogen te krijgen in welke tijd het nou eigenlijk was. Het is de tijd van de richteren. Het is de tijd dat er geen koning in Israël is en dat iedereen doet wat goed is in zijn ogen. Een goddeloze tijd. Met goddeloze uitspattingen. En met onrecht en geweld waar eerbaarheid en trouw op de straten struikelen. Je moet in dat verband die laatste hoofdstukken van dat boek Richteren, wat direct vooraf gaat aan Rut, nog maar eens lezen. Wel, het is tegen die donkere achtergrond dat zich de geschiedenis van Rut en Boas afspeelt. Wat een contrast. Wat was Boas, en we hoorden het al, een rechtschapen man. Een man die de Heere vreest. Het is in alles te zien en te horen. Te horen uit de woorden die hij spreekt. Te zien aan het gedrag dat hij vertoont. En Rut. Van haar zegt Boas, de ganse stad van mijn volk weet dat gij een deugdelijke vrouw zijt. Het is Boas en het is Bethlehem niet ontgaan welke weg Rut gaat. Dat ze Moab is meegekomen, dat ze zorgt voor haar schoonmoeder. En dat ze er ook niet op uit is geweest om een van de jonge mannen van Bethlehem achterna te gaan. Een deugdelijke vrouw. Naomi en Rut en Boas, ze leefden, gemeente, te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Maar bij deze drie is het anders. In hen zien we de vruchten. De vruchten van het leven met de Heere. Wel, dat zullen we vanmorgen opnieuw horen. Als met name de schijnwerper gericht is nu vooral op Boas. Boas gaat er werk van maken, gemeente. En dan zien we drie dingen in de woorden die hij spreekt en de dingen die hij doet. Allereerst, zijn liefde voor Gods wet. Dat is het eerste. Zijn liefde voor Gods wet. Vervolgens, zijn zorg voor Gods volk. En ten derde, zijn ijver in Gods weg. Boas maakt er werk van. Zijn liefde voor Gods wet. Zijn zorg voor Gods volk. En zijn ijver in Gods weg. We hoorden het vorige week al. Boas heeft een kostbare belofte gedaan aan Rut. Nu, mijn dochter, vrees niet. Alles wat u gezegd hebt, dat zal ik doen. En dat is nogal even een toezegging. Dat is eigenlijk, zo klinkt het hier, een onvoorwaardelijke belofte. Een rechtstreeks antwoord op haar verzoek. Want dat was haar verzoek en ik zei het al, breid uw vleugel over mij uit. Boas, u bent de losser. Wilt u mij tot uw vrouw nemen? Bent u daartoe bereid? Dat was een nederig verzoek, zeker, want ze noemt zichzelf een dienstmaagd. Maar het is tegelijkertijd ook een vrijmoedig verzoek. En Boas, zonder omwegen, hij zegt ja. Wat u gezegd hebt, dat zal ik doen. Nou, wat een vreugde en wat een dankbaarheid zal dat in het hart van Rut teweeg hebben gebracht. Boas zegt, vrees niet, mijn dochter. Wees maar niet bang. Twijfel niet aan mijn bereidwilligheid. En denk ook niet, dat zou een aanvechting kunnen zijn, denk ook niet dat je te vrijpostig geweest bent. Nee, ik zal aan je verzoek voldoen. Wat een kostbare belofte. Ongetwijfeld een gebedsverhoring. En zal het gemeente in haar hart hebben geleefd? Wat we later uit de mond van Maria zullen horen? Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Maar dan komen we aan bij onze tekst. En dan klinkt het toch wel even wat anders. Een kras op de plaat, zouden we zeggen. Een bocht in de weg. Een woord dat teleurstelling teweeg brengt. Want hoor Boas nu. Na de vreugde, direct eigenlijk toch een inzinking. Wat beweert hij? Ja, Rut, nog één ding. Ik ben weliswaar een losser, daar moeten we de nadruk op leggen. Maar er is nog een losser die nader staat tot de familie van Elimelech dan ik. Die in een nauwer familierelatie staat. Nou, dat is wat. Probeert Boas nu gemeente terug te krabbelen? Is hij geschrokken van zijn al te snelle toezegging? Komt hij terug op zijn belofte? Rut, ze is gegaan in gehoorzaamheid, in geloof, op hoop, tegen hoop, naar de dorstvloer. En wat voor antwoord kreeg ze? En ze mocht daarin een woord van de Heere zien. Ze werd bevestigd in haar weg. Wat een vreugde in haar hart. Een ja-woord kreeg ze. En nu blijkt dat de dingen toch wel niet zo zeker zijn dan ze eerst dacht. Wil Boas misschien uitstel? Wil hij er bij nader inzien misschien toch van af? Gemeente, wanneer we naar een antwoord zoeken op deze vraag, dan allereerst dit. Wat was het dat aan Rut vrijmoedigheid had gegeven om deze nacht naar Boas te gaan? Wat was de drijfveer? Wat was de grondslag op grond waarvan zij het aandurfde om daarheen te gaan? Nou, we hebben het de vorige keer gezien. Het woord van de Heer. De woorden van de wet in de Heer, van de wet van Mozes, waarin de Heer het losserschap had bepaald. Leviticus 25. En ook waarin hij het zogenaamde zwagerhuwelijk als mogelijkheid had gegeven. Deuteronomium 25. Op grond daarvan. En met een beroep daarop durfde ze te gaan. Ze ging met het woord, met de wet van de Heer in de hand naar de dorpsvloer. Maar, dan een tweede vraag. Wat is het dat Boas ertoe brengt om nu dit voorbehoud te maken? Wel gemeente, het antwoord op die vraag is diezelfde wet. Hoe komt hij ertoe om nu plotseling over een andere losser te gaan spreken? Wel gemeente, dat ontleent hij ook aan de wet van God. Want God had het heel gedetailleerd gegeven aan Mozes, deze regel. De lossing mocht plaatsvinden naar de mate van de bloedverwantschap. En de Heer had de orde daarin ook aangegeven. Allereerst kwam een van de broers in aanmerking. Een van de broers van de overleden man. En als er geen broer was, dan volgde de oom van vaderskant. En was die niet beschikbaar, dan een zoon van die oom. En dan een andere bloedverwant. De Heer had het precies voorgeschreven. En wat zien we nu bij Boas? Dat hij boven alles de wet van de Heere lief heeft. Dat hij niet anders wil gaan dan in het spoor van het woord van God, van Gods geboden. Die gaan hem boven alles. Ik denk jongens en meisjes, dat we mogen aannemen dat Boas inmiddels Rut heeft lief gekregen. Het alles wat we tot heden uit de mond van Boas gehoord hebben, vanaf dat eerste begin, hebben als het ware een liefdevolle en tere relatie zien ontstaan. De Heer had in zijn hart liefde voor Rut gegeven. En dat zal hem hebben ontroerd toen hij Rut ontdekte aan zijn voeteneind. En vandaar ook dat hij zo snel antwoord geeft. Vrees niet, mijn dochter, alles wat gij zegt, dat zal ik doen. Maar Boas realiseert, de wet van God gaat boven datgene wat ik voel. Boven datgene wat ik graag wens. Boas buigt hier voor de orde die de Heere heel nadrukkelijk in zijn woord heeft gegeven. Ja, maar Boas, die liefde die in je hart is, die komt toch ook van de Heere? En, je wil het nu toch zo graag en daarom, schuif dan die wet van de Heere maar een ogenblik aan de kant. Nee, zegt Boas, nee, zo ligt het niet. Gods gebod gaat boven alles. Nou, gemeente, daar is veel over te zeggen. En misschien is dat wel herkenbaar voor ons. Ook die verleiding om de weg te gaan die je graag wilt en dan gemakshalve een aantal geboden van de Heere opzij te schuiven. U en ik, wij luisteren heel graag naar de stem van ons hart. En we zijn heel snel geneigd om dat te doen wat we zelf graag willen. Ook wanneer we beseffen dat dat niet helemaal spoort met de wet van de Heere. En dan zijn we zomaar geneigd om ons geweten te sussen. Want ach, ja, we willen het zo graag. Ik kom dus ook terug. Bij Boas gemeente kan het er niet mee door. En dat zien we in onze tekst eigenlijk nog een keer. Bij Boas gaat het gebod van de Heere boven alles. Wat lezen we in vers 13? Hij zegt tegen Rut, blijf deze nacht over. Leg u neer tot de morgen toe. En dan lezen we, alzo lag zij neer aan zijn voetdeksel tot de morgen toe. Nou gemeente, ik probeer het wat terughoudend te verwoorden, maar we moeten het ons maar concreet voorstellen. Boas en Rut hebben deze nacht met elkaar gesproken. Waarover? Waarover? Wel over de mogelijkheid dat Rut de vrouw van Boas zal worden. Dan zullen er van beide kanten, ja hoe is dat? Dan zullen er van beide kanten ook ongetwijfeld tere gevoelens van liefde en genegenheid gekomen zijn. Zo heeft de Heere dat immers in het leven van mensen gelegd. Daar gaat iets ontstaan. Wat de Heere als een bloem uit het paradijs gegeven heeft. Liefde en trouw en een relatie. Wel, en het is in dat verband dat Boas zegt, Rut, blijf deze nacht maar over. Maar hij zegt daarbij, dat blijkt, wel aan mijn voeteneind blijven liggen. Gemeente jongens en meisjes, hij zegt dus niet, kom er hier, bij mij. Dat is veelzeggend. Veelzeggend wat we hier zien in de verhouding van reinheid en kuisheid die hier blijkt. Twee mensen die elkaar de liefde hebben verklaard, maar die weten zelfs in dat tere moment lichamelijk afstand te bewaren, die niet toegeven aan mogelijke begeerten, begeerten die zondig. En die over de grens zijn. Hoezo niet? Waarom niet? Wel, vanwege de wet van God. Het gaat Boas om het heilige gebod van God. Om de heiligheid voor Gods aangezicht. Het gaat hem om het tere geweten. Boas en Rut. We zien het gemeente. Ze hebben boven alles de wet van God lief. Dat bepaalt hun doen en laten. En dat bepaalt ook hun verhouding. En dat bij alle nabijheid brengt dat ook afstand. Die afstand die de Heere geboden heeft. Want de Heere heeft het in hun leven voor het zeggen. Nou, moet ik dat concreet gaan toepassen? In de richting van onze jongeren misschien? Nou ja, dat ligt dan wel voor de hand van morgen. Hoe jullie met elkaar omgaan, wat de Heere daarin geboden heeft, de Heere die het heeft gezegd, tot Adam en Eva al in het paradijs, de man zal zijn vader en moeder verlaten, En hij zal zijn vrouw aankleven, staat er zelfs. En die twee zullen tot één vlees zijn. Maar, ja, zegt de Heer tegen man en vrouw, in die orde, niet in een andere orde. Tot je eigen bescherming, ga niet over de grens heen. Grijp niet wat je op dit moment nog niet toekomt. Als het zover is, dan mag je, ja, laat ik het maar zo zeggen, dan begrijpt u het wel. Dan mag je dat geschenk ook uitpakken. Maar op de juiste tijd en in de juiste orde. Hele concrete heenwijzing, hier vanuit die geschiedenis van Rut. Moet ik nog een toepassing maken? Ook naar onze jongeren toe. Bijvoorbeeld met het oog op de keuze van je vrienden of je vriendin. Mag ik een goede raad geven? Bid om een jongen of een meisje en zoek een jongen of een meisje met wie je de Heere kunt vrezen. Met wie je deze dingen ook delen kunt. Waar je het samen over eens bent. Pas dan zul je gelukkig zijn. En nou, laat dan de vaders en moeders daar in gemeente ook een voorbeeld zijn voor hun kinderen. Dat onze jongeren het in hun ouders zien wat het is. Om samen de Heere te dienen. En samen ook in het gezin Gods gebod tot richtsnoer te hebben. En daar ook met elkaar over te spreken. Maar de toepassing is natuurlijk nog veel breder te trekken. Laat het gemeente, en dat geldt ieder van ons. Of we nou single zijn, of we zijn getrouwd, of we zijn misschien niet meer getrouwd. Laat het voor ieder van ons gelden. Om heilig en onbesmet onze weg te gaan. Jawel, en daarom begon ik zo. Te midden van een vuile wereld. Te midden van een wereld die aan Gods gebod geen boodschap heeft, die er lak aan heeft. Maar een teer geweten. En het in acht nemen van Gods gebod. Op alle terreinen van het leven. Daarin wil de Heer zijn zegen geven. Of het nou is op school of op je werk. Of het nou is wanneer je alleen bent. Dan zijn er verleidingen als je alleen bent. Wanneer je jezelf onbespied waant of niet soms. Of in de kring van je vrienden. Of het nou is wanneer je achter je beeldscherm zit. Of wanneer je in onderhandeling bent over een belangrijke order in je bedrijf. Boas en ook Rut. Ze hadden gemeente bovenal de wet van God lief. En het vervolg van deze geschiedenis laat zien dat de Heere daarin zijn zegen wil geven. Nou, dat is het eerste. En dan gaan we naar vers 14. Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot de morgen toe. En ze stond op, eer dat de een de ander kennen kon. Want hij, Boas, zei, het wordt niet bekend dat een vrouw op de dorsvloer komen zou. We zien hier in gemeente dat Boas, wanneer hij deze dingen motiveert, dat hij dat niet alleen doet met een beroep op Gods wet. Dat is het belangrijkste, dat is het hoogste. Maar dat hij ook tere zorg voor de ander in dit verband voor Rut laat blijken. Hij kan zich haar gevoelens en haar situatie inleven. Hij voelt erin mee. Nee, Rut, het is nu midden in de nacht. Nu nog niet naar Bethlehem terug. Nu nog niet. En ook, ja, ook niet te laat weg. Ook niet wanneer het al licht is. Want het is niet de bedoeling dat de stad zal weten dat jij hier geweest bent. Het wordt niet bekend dat een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Dat moet voorkomen worden. De schijn van het kwaad moet worden vermeden. Want dan wordt je goede eer en je goede naam aangetast. En dan zou er van onze verbintenis helemaal niks meer kunnen komen. Ze weten dat je een deugdelijke vrouw bent. En dat mag je niet verliezen. De mensen zouden zeggen, is dat nou Rut met haar mooie belijdenis? Of ook, is dat nou Boas, die wanneer hij met zijn knechten is, zijn mond vol heeft van allerlei zegeningen. De Heere zij met u en de Heere zegen u. Nee. Gemeente, ook hierin, heel kort even, een praktische les. Je bent zomaar je goede naam kwijt, of niet? Er hoeft niets te gebeuren Wanneer er een kwaad gerucht ontstaat en de mensen zijn zomaar bereid om dat door te vertellen aan een ander, negatieve berichten, die verspreiden zich razendsnel. En onwillekeurig, geldt dat u ook? Onwillekeurig doe ik er zelf aan mee. En misschien wel juist in deze streek van het land. In de dorpen, in de gemeenten, waarin je elkaar kent. In het verspreiden, misschien heel subtiel. Ja, ik heb het gehoord, ik weet niet zeker, maar ja, het zou kunnen. Je vertelt het zomaar door. Het is verspreiden van laster en roddel. En dat, terwijl het 9e gebod in de verklaring van de catechismus zegt, dat ik mijn naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorder. En dan is er natuurlijk ook de andere kant. Ik moet ook geen aanleiding geven tot praatjes. Dat bedoelt Boas. En Paulus wist er ook van, onthoud u van alle schijn des kwaads, schreef hij aan de gemeente van Thessalonica. We moeten niet alleen rekening houden met ons eigen geweten, maar ook met de ogen en de oren en de boze tongen van andere mensen. Dat kun je niet altijd vermijden, maar we moeten wel ons best ervoor doen dat we geen aanleiding geven. Gemeente, ook dat is godsdienst. Het dienen van de Heere moet blijken in de praktijk van ons leven, heel concreet. Een christen moet het beeld van Christus vertonen. In alles vragen naar de wil van God. Was het niet het woord van de Heere Jezus? Mijn spijs is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft en dat ik zijn werk volbreng. Wel, Boas zorg. Maar gemeente, er is meer. En nu gaan we nog een trede dieper. Want die goede zorg, die lezen we ook in vers 15. Voorts zeide hij, neem de sluier die op u is. En houd die, hij bedoelt, houd die op. En ze hield hem op. En hij mat 6 maten gerst en legde ze op haar. En daarna ging hij in de stad en Rut ging terug naar Naomi. Rut draagt hier kennelijk een omslagdoek, een sluier. Het is denk ik haar bruidssluier al. En die doek is kennelijk van behoorlijke omvang en de kwaliteit van de stof is zodanig dat je er heel wat in mee kunt nemen. En Boas geeft aan haar gerst, 6 maten gerst. Ze hoeft niet met lege handen naar huis. Boas laat zijn gulle hart blijken in de gave die hij aan Rut meegeeft. En waarom doet Boas dat? Nou, ongetwijfeld om Naomi en Rut nog eens extra te verrassen met een gave van hem. Nu hoeven ze geen honger te lijden. Trouwens, dat hoefden ze toch al niet. Maar er ligt nog een diepere bedoeling achter. Wat Boas hier aan Rut meegeeft, in deze gave van die 6 maten gerst, wil eigenlijk een, ja, hoe moet ik het noemen, een zichtbare onderstreping zijn van de belofte die hij eerder aan Rut had gedaan. Ter bemoediging van haar. En ter versterking van haar geloof. Ze mag weten, en ze weet het uit zijn woord die hij gesproken heeft. Maar nu ziet ze het ook in de gave die hij geeft. Ze mag weten dat hij van harte, ja meer dan dat, helemaal van harte bereidwillig is om zich voor haar in te zetten. Boas is een man van het woord. En dat laat hij blijken in deze gave, in dit teken dat zijn bereidwilligheid nadrukkelijk onderstreept. Wel gemeente, en nu valt er toch wel bijzonder licht op deze geschiedenis. Want gaat het zo ook niet in het koninkrijk van God? Een teken, een zichtbaar teken, een teken gevoegd bij het woord. Waar lees ik dat meer in de schrift? Nou, dan mag ik allereerst wel wijzen op de prediking van de Heere Jezus toen hij op aarde was. Hij sprak de woorden Gods. Hij die van eeuwigheid bij de Vader was. Hij die de harteklop van zijn Vader kende. Hij die gekomen was om de wil van de Vader op deze aarde te openbaren. hij die woorden van zaligheid en van genade geopenbaard heeft. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die hongeren en dorsten. Zalig zijn de barmhartigen. Maar bij zijn woord gaf hij ook telkens de zichtbare tekenen. In de genezing van zieken. In de uitdrijving van de duivelen. In de opwekking van doden zelfs. Hoe begon het? Jongens en meisjes, hoe begon het? De Heer Jezus ging naar een bruiloft in Cana in Galilea. En dan verandert hij het water in wijn. En dan tekent zo de evangelist Johannes daarbij op. In Johannes 2. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Dat was de bedoeling van zijn tekenen en wonderen. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Hij die gekomen was met de woorden van de heerlijkheid bij van God. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En zijn tekenen onderstreepten zijn woorden. Om te tonen dat zijn woorden goddelijke woorden waren. Betrouwbare woorden. Dat ze ook wel gemeend waren. Die tekenen van de Heer Jezus die onderstreepten de waarheid en de waarachtigheid van zijn woorden. Van zijn evangeliebelofte. Nou, zo is het ook hier bij Boas. Die 6 maten gerst, die willen nog eens benadrukken, Rut. Wees niet bevreesd. Ik ga mijn belofte waarmaken, Rut. Trouwens, zwoer hij al niet eerder een eed in vers 13? Ik zal u lossen, zo waarachtig als de Heere leeft. Deze betuiging, met woord en in het teken. Het toont zijn gewilligheid. Het is een appel op haar hart. Geloof me toch. Vertrouw me maar op mijn woord. Nou gemeente, is dat ook niet de boodschap? Is dat ook niet het evangelie? Van de grote Boas. Die zijn woorden zo dikwijls begint met voorwaar. Voorwaar. Amen, amen. Geloof toch mijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Gemeente, mag ik het vanmorgen zo zeggen? Er is de Heere veel. Er is de Heere alles aangelegen. Dat we zijn woord zullen kennen als een waarachtig en als een betrouwbaar woord. De Heere is niet een mens die liegen zou. Nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Zal hij het zeggen en niet doen? Zal hij spreken en het niet bestendig maken? Gemeente, wantrouw de Heere toch niet in zijn woord. Nogmaals, de Heere is er veel aan gelegen dat u het beseffen zult. Dat u het onder ogen zult zien. Dat hij zijn woorden ook waarachtig meent. En als Rut straks naar huis gaat, ja, dan moet ze het doen met de belofte. Meer heeft ze niet. Dan moet ze het doen met het woord dat Boas gesproken heeft. En dat haar hart geraakt heeft. En ze draagt het mee in haar hart. En dan wordt er geloof van haar gevergd. Dat ze het gaat vertrouwen. Deze Boas is een betrouwbaar man. Ik kan van op aan. Maar ze voelt op haar schouder die 6 maten gerst. En dat is een last. Maar tegelijkertijd is het haar een vreugde. Want in dat gevoelen, in dat meedragen van die 6 maten gerst, heeft ze het zichtbare teken, het voelbare, het tastbare teken bij zich, dat Boas het gemeend heeft. Dat hij waarachtig gewillig is om zijn belofte ook in te willigen. En nou gemeente naar ons toe. Is dat voor u misschien een woord waarvan u opkijkt? Waarvan u zegt, oh wat een heerlijk woord. Misschien wel voor u, voor wie het in uw beleving een onmogelijkheid geworden is om zalig te worden. Als je ziet op jezelf, of misschien moet je je wel met Rut vergelijken. Zij was een heidense, een Moabitische, van een volk dat er buiten stond, dat er geen deel aan had. En dat vanuit zichzelf ook geen deel kon ontvangen. Een buitenstaander. Een Moabitische heidin. Moet je zich daarmee vergelijken. Als je ziet op je leven. Verzondigd. Mijn bezoedelde hart. De krommingen in mijn levensweg. De dingen waarvoor ik me schamen moet. Die ik voor de Heere belijden moet. En hoe? Hoe zal het anders worden? Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Is dit dan geen woord dat u raken kan? Is dit dan geen woord waarvan je zeggen mag, ach, is het waar en geldt het ook mij? Heeft de Heer het niet gezegd? Heeft hij het niet met een eed betuigd, eerlijk, waarachtig? Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeert en leeft. En heeft de Heere daarbij ook nog niet een eed gezworen? Heeft hij het niet gezegd? Ik heb tot de kinderen van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Gemeente, zijn er nou vanmorgen zulke die zich met zo'n Jacob, met zo'n bedrieger moeten vergelijken? Of met zo'n Rut die er buiten stond? Wel, zegt de Heere, ik geef je mijn woord. En ik geef je mijn betrouwbaar en waarachtig woord. Wie mij aanroept in de nood, eerlijk, die vindt mijn gunst oneindig groot. En nu geeft de Heere bij zijn woord ook nog het teken. De zichtbare tekenen. Voel eens op je voorhoofd. Nee, je voelt er niks meer van. Maar het water van de doop is daar wel op geweest. En het is geweest op dat moment. Dat je zelf niet naar de Heere vroeg. Dat kon ook helemaal nog niet. Maar dat de Heere naar jou of naar u vroeg. En dat hij jouw naam verbonden heeft met zijn drievoudige naam. Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Een zichtbaar teken, opdat ik het weten zou, dat hij het waarachtig meent. En dat hij het zegt, ik wil uw God zijn. Dan geeft de Heer ook in ons leven niet dikwijls tekenen, zichtbare bevestigingen. Het feit, gemeente, dat we hier vanmorgen bij elkaar zijn. Dat we onder het woord van de Heere zijn. Is dat op zichzelf ook niet een teken? Dat de Heere zegt, opnieuw. Opnieuw wil ik aan je zaligheid werken. Opnieuw wil ik je mijn woord doen horen. Opdat je het weten zult. Dat mijn woord waarachtig is. En dat ik een betrouwbaar God ben. En dat ik mijn toezeggingen ook meen. Gemeente, wat doet de Heere er veel aan? Wat doet hij er veel aan? Dat ik me een keer gewonnen geef. Dat je door al je gronden heen zakt. Dat je alles waaraan je nog krampachtig vasthoudt, dat je het toch loslaat. En hem op zijn woord zou geloven. Heren, als u het zegt. Als u het zegt, heren. En als u de tekenen die u geeft, uw woord nog doet bevestigen. Wat een wonder. Als ik zien mag. Die grote en eeuwige God. Zich over zo'n heidense dienstmaagd ontfermen wil. En dat hij woorden van troost en moed geeft. En dat hij zegt, maar ik zal het doen. Ja, daar komen we zo op. Ik zal het doen. Hoor maar naar mijn woord. Want ik heb het je toch gezegd en ik doe het je toch prediken. En hier is het teken van mijn gewilligheid. Wat een wonder. Wanneer hij zich over zo'n onwillig, zo'n onbekwaam, een tegenstrevend mens wil ontfermen. En dan, gemeente, nog even dit. En dan gaan we naar de derde gedachte. Maar dan nog even dit. Let er eens op. Het zijn 6 maten gerst. 6 zijn het er. 6. Geen 7. Nee, geen 7. 7 is het getal van de volmaaktheid. 7 is het nog niet. De belofte is nog niet vervuld. Het is, zouden we zeggen, het is nog incompleet. Maar het gaat wel die richting op. Het is er vlakbij. 6 grenst aan 7. En zo staat de Heere met die 6 maten gerst, als het ware. Garant voor de volheid. Het gaat op 7 aan. Daar wil hij voor zorgen. Geloof dan mijn heil. Een troostrijk woord. Verhard u niet, zegt hij. Maar laat u leiden. En dan tenslotte, Boas ijver, zijn ijver in Gods weg. Want hij maakte een resolute beweging aan het slot van vers 15. Daarna ging hij in de stad. Hij staat op, keert Rut de rug toe, ja echt, keert Rut de rug toe en vertrekt Ze kan hem nazien op zijn rug. Het lijkt wel alsof hij zich van haar verwijdert. Ja, dat lijkt. En dat zegt het ongeloof. En dat kan de influistering zijn. Maar hij gaat om het werk voor haar te verrichten. Hij neemt de last mee. En hij neemt zijn eigen belofte mee. En Rut gaat naar Bethlehem terug. Naar Naomi. En als ze eraan komt, zo zegt vers 16, zij nu kwam tot haar schoonmoeder, de welke zeide, wie zijt gij mijn dochter? Een rare vraag. Ja, dat is toch geen vraag. Wie zou er anders aan de deur van Naomi moeten staan aan het eind van de nacht? Rut toch? Wie zijt gij mijn dochter? Jawel. Maar gemeente, er zit iets heel dieps in. Wie zijt gij mijn dochter? Wat Naomi bedoelt is, Rut, wat is nu je identiteit? Wie ben je als wie? Kom je hier? Hoe is je identiteit? Hoe moet ik je aanzien en aanspreken? Wie ben je? Rut, zeg het eens. Kom je als een verstotene? Toch niet? Nee, het zou kunnen. Kom je als een misbruikte? Of kom je als een verloofde? Rut, wat is je status? Wie ben je? Ben je een afgewezene? Of ben je een ten huwelijk gevraagde? Naomi vraagt hier naar de verhouding van Rut tot Boas. Dat is haar vraag. Gemeente, en de toepassingen liggen voor het oprapen. Wie bent u? Wie ben jij? Wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Wat is mijn geestelijke status? Wie ben ik? Wie is, en dat is dan de vraag, wie is Boas voor Rut geworden? Wie is Christus voor u geworden? Wat is je identiteit? Want wie hij nu is, gemeente, dat geldt ook vandaag, dat geldt ook voor ons. Wie hij nu is, is zo bepalend voor wie hij straks is. Dat is de ernst. Daar zou u veel over te zeggen zijn, ik doe het maar kort. Het gaat om de vraag, mijn zielen, doorziet ge uw lot, wanneer je voor Christus zult staan, voor zijn rechterstoel, wie zal hij dan voor je zijn? En het antwoord op die vraag heeft alles te maken met wie hij nu voor mij is. Wie zijt ge, mijn dochter? Gemeente, neem die vraag mee. Wie ben ik? En dan het antwoord van Rut. Ze verhaalde haar alles wat die man haar gedaan had. Waar gaat ze over vertellen? Nou, ze heeft heel wat te vertellen. Wat er allemaal gebeurd is, wat ze meegemaakt heeft. Hoe ze het heeft gevoeld, wat haar bevindelijke gestalte was, wat haar gevoelens waren, haar vrees en wat zij allemaal gezegd heeft. Wat een verhaal kan ze vertellen. Maar dat doet ze niet. Ze verhaalde alles wat die man haar gedaan had. Gemeente, hoe ontdekkend. Hoe ontdekkend. Als de broeders op huisbezoek komen. Waar gaat het dan over? Gemeente, wat een voorrecht. Als je zegt, broeders, stop eens even met je vragen. Ik heb wat te zeggen. Ik zal eens zeggen. Wie hij is. Wie Christus is. Wat hij gedaan heeft, wat hij tot mij gezegd heeft, hoe hij mij bemoedigd heeft, hoe hij bij mij is, wat zijn plaats in mijn leven is. Rut, ze mag het allemaal zeggen over zijn vraag en ook over zijn antwoord op haar vraag. Over zijn eed die hij deed, over de blijdschap die ze in zijn stem hoorde. Over de verwondering die ook in zijn doen bleek. Over zijn zorg. Over zijn zuiverheid. Over zijn gebondenheid aan de wet van God. En over zijn gaven. Al met al, wie hij is. Nou, gemeente Rut, over zichzelf zal ze snel uitgepraat zijn. Maar over hem niet. Niet. Gemeente, als de Heer het geeft, dan kan ik wat over hem zeggen. Nee, het gaat niet over de hoeveelheid woorden. Maar dan kan ik toch over hem spreken. En wanneer de Heer mijn hart opent, dan opent hij ook mijn mond. En dan raak ik over hem niet uitgepraat. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Want genade is op zijn lippen uitgestort. Als hij zijn mond, als hij zijn lippen opent, dan hoor ik genade. En dat kan zelfs, jawel, en dat zie je hier ook bij Rut, dat kan zelfs wanneer er nog allerlei vragen in je hart liggen. Want die waren ook nog niet allemaal opgelost. Het was nog spannend voor Rut, maar je hebt aan zijn woord genoeg. Hij heeft het gezegd. En je ziet het aan de tekenen, aan de gest die je mee mag brengen. Rut zegt het ook, vers 17. Ook zeide zij, deze 6 maten gerst heeft hij aan mij gegeven. Want hij zei tot mij, kom niet ledig tot uw schoonmoeder. Oh, dat is ook een woord. Kom niet ledig tot uw schoonmoeder. Dat moet Rut wat, dat moet Naomi iets gezegd hebben. Dat heeft hij gezegd. Zie je eens aan die maten gerst. Heeft gezegd, kom niet ledig tot uw schoonmoeder. Dat is ook nog eens een keer tot beschaming van Naomi. Want toen Naomi samen met Rut in Bethlehem arriveerde, wat had ze toen gezegd? Vol tog ik weg, maar ledig heeft de Heere mij doen terugkeren. Dat is hetzelfde woord. Zo was het toen. Zo was het toen. Maar wat zorgt de Heere? Wat zorgt hij? Je hoeft niet ledig te zijn, Rut. En ook jij, Naomi, niet. En waarom vooral niet? Er is een losser voorhanden. Er is er één die zijn bereidwilligheid onder woorden heeft gebracht. Mag ik het zeggen met de woorden van de apostel Paulus? Ik kan het niet beter zeggen wat hij schrijft aan de Filippenzen. Doch, mijn God, zegt u het mee, doch, mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen, volmaken, al uw nooddruft. Al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Gemeente. Dan hoef ik niks meer. Dan hoef ik niks meer. Dan mag ik stil zijn. En dan mag ik wachten op het heil des Heren. Nou, dat zegt Naomi ook. Zit stil, mijn dochter. Totdat ge weet. Hoort u weer dat totdat? Hadden we een paar weken geleden over. Totdat, weet u het nog? Uit die gebeden van Calvijn. Daar ga ik nu verder niet op in. Totdat gij weet hoe de zaak zal vallen. Want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleindigd zal hebben. Zit stil, mijn dochter. O, wat had ze gewerkt, die Rut. Weken achterheen. Wat had ze gezwoegd op de akker. En elke avond kwam ze met een zware last thuis. Wat was ze bezig geweest. En ook deze nacht, ze was toch maar gegaan. Maar nu, en dat is kostelijk, dan komt er een moment, dan ben ik uitgewerkt. Dan ben ik uitgewerkt. Dan kan het niet meer, maar dan hoeft het niet meer. Dan mag ik het helemaal uit handen geven. Want er is een ander die werkt. Nu ligt het bij Boas. Nu ligt het bij de losser. En ik hoef helemaal niks meer. En werkt de Heere zo niet dikwijls, dat hij een mens brengt tot het punt waar hij stil wordt. Waar ik het niet meer kan en waar ik het niet meer hoef. En waar ik vragen ga, waar ik zie ga, waar ik wachten ga op het heil des Heeren. De Heere had het tot het volk dat bij de Rode Zee stond gezegd. Gij zult stil zijn, gij zult stil zijn. En ik zal voor u strijden. En de profeet Jesaja mocht het schrijven. In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Gemeente, dat is een geheim. Dat is een diepe verborgenheid. Wij denken dikwijls dat we sterk zijn en krachtig zijn wanneer we ons geweldig inspannen. Wanneer we van alles doen. Maar in stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Jawel, er is een tijd om de hand aan de ploeg te slaan, ook geestelijk. Zeker wel. Maar er is ook een tijd om te wachten op de Heere. Die man zal niet rusten totdat hij heden, ja vandaag nog. Hij zal niet rusten totdat hij heden deze zaak voleindigd hebben. Nou gemeente, dat is een hele les. Daar gaan we mee naar huis. Dat is een hele les. Dat kan ik niet zomaar. Dat gaat tegen mijn wil in. Maar als de Heere het leert, dan maakt hij je stil. En dat is zo heilzaam. Stel je voor, jongens en meisjes, stel je voor dat Rut achter Boas aangegaan was. Naar de poort, naar alles wat in het vierde hoofdstuk beschreven wordt. En dat ze ook ter woordjes gezegd had. Dat was totaal verkeerd gegaan. Het had niks meer geworden. Ze had het alleen maar kunnen verknoeien. Maar nu gaat Boas, nu gaat de losser, nu doet hij zijn werk. Ik kan het met mijn doen alleen maar bederven. Maar hij zit stil, mijn dochter. Op zijn tijd en op zijn wijze zal het gebeuren. En ik hoef alleen maar stil te zijn voor God. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. En hij zegt het. Ik neem het in handen. Ik denk aan een lied van Paul Gerhardt. Gedicht in de tijd van de Dertigjarige Oorlog. Vreselijke tijd. En Paul Gerhardt, hij schreef het voor zijn vrouw. Toen er geen kruimel brood meer in huis was. Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken dat ge u verwonderen moet. Dan leer ik het. Hoe stiller ik ben, hoe meer ik het geloofsvertrouwen mag hebben dat hij het doet. Des te meer mag ik volharden in het betrouwen op hem. Wat een voorrecht. Wanneer we het gemeente, ja dat is het. Wanneer we het leren geloven. Dat is geloven. Geloven is niks anders dan het van een ander verwachten. Dat hij de weg zal banen en dat hij het zal doen. Daarvan getuigt de apostel Paulus. Hij die in u een goed werk begonnen heeft. Dat zeg je misschien van jezelf niet. Maar de apostel zegt het. God zegt het. Hij die in u een goed werk begonnen heeft. Die zal het ook voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Gemeente, ik eindig met een gedicht, dat doe ik niet zoveel. Maar vanmorgen doe ik het wel. Gedicht van Gerrit Achterberg. Een man die diepe wegen in zijn wegen heeft gekend. Er staat boven bekering. En het luidt als volgt. Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Heere Jezus, tussen ons en de Vader. Naar uw woord mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens, wat er ook in ons leven is gebeurd. Ik deed van alles wat gedaan kan worden het meest misdadige. Het meest misdadige. En was verdoemd. Maar gij hebt God een witte naam. Hij bedoelt een nieuwe naam. Een zuivere naam genoemd. Met die van mij. Nu is het stil geworden. Zoals een zomer om de dorpen bloeit. En moeten ook de bloemen weer verdorren. Mijn lenden zijn omgord. Mijn voeten staan geschoeid. Uit uw hand, ten tweede maal geboren, schrijd ik u uit het donker tegemoet. Amen.